Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Het mooiste hoekje van Europa zit al 20 jaar in de wachtkamer van de Europese Unie.
En er gebeurt eigenlijk geen reet.
Maar waar EU-uitbreiding eerder een proces was van hoop, vrede, welvaart en stabiliteit, heeft Brussel een nieuwe motivatie gevonden. Angst.
Voor Russische invloed
en destabilisatie. Boekenstein en de Wijk nemen u mee naar de westelijke Balkan.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde in Skopje, Noord-Macedonië. Want daar woont onze gast, politiek analist en Balkan-expert Reinier Jaarsma. Welkom.
Dankjewel.
Reinier, na de Russische invasie van Oekraïne willen we geen grijze gebieden meer hebben in Europa. Dus wil Brussel doorpakken met de EU-toetreding van de Balkan. Hangen daar bij jou nu de vlaggen uit?
De vlaggen hingen 2 jaar terug heel eventjes uit. Alleen hangen nu alweer half stok enigszins. Want het bleek toch allemaal weer wat tegen te vallen. Dus we zouden beginnen met toetredingsonderhandelingen. Maar er waren een heleboel haken en ogen zaten daar nog aan. En intussen zijn we weer terug bij af.
Wat voor haken en ogen zaten er aan dan?
Het probleem was dus via terug is besloten dat Macedonië zou die toetredingsonderhandelingen moeten beginnen. Maar wat je ziet wat de EU eigenlijk doet de laatste paar jaar, is dat ze dat hele proces, dat rekken ze uit. Dus vroeger was het zo, dan begin je die toetredingsonderhandeling en dan begon je ook echt met onderhandelen. Hè. Dan werd er dus gescreend en dan ging je daarna hoofdstukken openen en zo en hoofdstukken sluiten op een gegeven moment. Wat de Europese Unie nu gewoon doet, is dat proces uittrekken en er allemaal kleine babystapjes in zetten. Dus nu mochten ze beginnen met de toetredingsonderhandeling. Maar er was dan weer een extra voorwaarde aangekoppeld. Dat voor het echte open en sluiten van hoofdstukken moest aan nog worden gedaan. Hadden ze dat gedaan, kwam Bulgarije tussen beiden. Ja. Heeft Bulgarije gezegd van jullie moeten de Bulgaarse minderheid opnemen in de Macedonische grondwet. Als jullie de tweede onderhandelingsmeeting in Brussel willen beginnen. Dus jullie hebben de eerste al gehad. Maar voordat we die tweede meeting gaan beginnen, moeten jullie dit nog even doen.
Ja.
En daar zit het nu al 2 jaar op vast.
Dit komt me bekend voor. Volgens mij heeft Kroatië ook zoiets met Bosnië, toch? De Kroatië zit er al in en die zegt dan ja, de Kroaten in Bosnië moeten meer rechten hebben. Dus dit speelt breder dan alleen Noord-Macedonië.
Nee, het gaat hem niet alleen maar daarom. Ik realiseer toen de uitbreiding van de EU in het verleden aan de orde was, moest Hongarije ook bijvoorbeeld met Roemenië een afspraak maken over de Hongaarse minderheden in dat land. Dus nee, er is wel een harde eis. Dus in die zin is het allemaal niet zo vreemd dat je geen shit hebt met je buren of met minderheden. Dat heeft ook gespeeld bij de Baltische Staten. En toen heeft Max van der Stoel, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, die toen eigenlijk die klus heeft moeten klaren in de Baltische Staten. Zorg van, kijk even hoe je omgaat met die Russische minderheden. Al daar, want we willen gewoon die shit niet.
Ja, en dan is het punt dus, dat kon toen. Je had inderdaad toen leiderschap in de Baltische Staten en in Hongarije, die ook echt daadwerkelijk geïnteresseerd waren om bij de Europese Unie te komen en om over hun eigen schaduw heen te stappen.
Exact.
En om die opofferingen te doen. En dat is het grote verschil met nu, dat het leiderschap op de westelijke Balkan zegt wel dat het heel graag bij de Europese Unie wil, maar zijn ze ook echt bereid om de noodzakelijke offers te brengen? Dat is de grote vraag.
En wat het antwoord is?
Het antwoord daarop is nee.
Ja, maar geldt het voor alle landen? Want we hebben het over nogal wat landen. Dat geldt voor alle landen, vind ik.
Nee, dat geldt voor alle landen. Dat geldt voor alle landen. Er is geen enkele positieve uitzondering.
Dan moet er ook één reden voor zijn, of is dat niet zo?
De belangrijkste reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Het feit dat deze hervormingen die ze moeten doorvoeren, die gaan gewoon druisen rechtstreeks in tegen hun eigen persoonlijke belangen. Op het moment dat jij wetten moet gaan doorvoeren die machtsmisbruik voorkomen, ja, dan denk je wel 2 keer na als politicus. Je bent misschien 2 of 4 jaar aan de macht. Je zult er in die 2 of 4 jaar alles aan moeten doen om aan de macht te blijven. En dan ga je geen wetten aannemen die je eigen machtspositie ondergraven. En wat krijg je ervoor terug? Ik bedoel, gaat de Europese Unie dan na 4 jaar ineens besluiten om je erbij te halen? Nee, het is iemand anders die na jou komt, die gaat daarmee pronken. Hè, met de opofferingen die jij hebt gebracht. Dus het is voor de politici ook helemaal niet handig om die hervormingen door te voeren. Want ze snijden zichzelf ermee in de vingers. En wat ik zeg, dat is het verschil met Centraal-Europa in begin jaren 2000. Die wilden echt bij de EU en die waren bereid om die offers te brengen en om te zeggen van ja, we maken een einde aan machtsmisbruik. Wij willen af van het communistische juk waar we vroeger onder zaten. En we willen bij de Europese Unie. En dat speelt veel minder in de westelijke
wereld. In Hongarije zijn ze er inmiddels wat anders over gaan denken. Ja. Ook in Slowakije, maar goed. Ja.
Maar als ik het goed begrijp, vindt Brussel nu al die hervormingen wat minder belangrijk. Want is er een andere reden om de westelijke Balkan erbij te halen? Namelijk Russisch rotzooi of Chinese invloed of Turkije?
Dat is tegelijk ook de vraag aan Reinier. Reinier, dat is een dilemma. Hè? Je zegt terecht van het verschil met de uitbreiding naar Centraal-Europa is dat we hebben nu te doen met onwillige leiders. Hè? Ook het verschil met Spanje en de Portugese toetreding. Dat was natuurlijk ook na die dictators wilde die nieuwe regering graag stappen vooruit zetten. Hè? Dus dat is een heel goed punt.
Griekenland ook. Ja.
Maar Griekenland ook. Maar nu komt het dilemma. Kijk, stel je voor dat je zegt van je blijft hameren op die hervormingen en zo. En het gevolg is dat die hervormingen, die komen er niet. En een heleboel mensen, de tegenkrachten ook in die gebieden in de westelijke Balkan zeggen, nou, dit is een dode mus, het wordt niks. En ze drijven steeds meer richting Rusland en China. Dat is een hoge prijs. Hè? Soms denk ik wel eens van, misschien is het veiligheidsargument toch nog belangrijker dan het hervormingsargument. Maar daar zal je het niet mee eens zijn. Maar dan wil ik graag van je horen waarom ik ongelijk heb.
Nee, daar ben ik het niet mee eens. Het probleem is op de Balkan dat ook de landen hier, die weten dat heel goed. Die weten heel goed dat veel landen in de Europese Unie zijn die zo denken. En die vanuit geopolitiek benaderen en die kijken naar de veiligheidsrisico's. Dus het eerste wat je hier meekrijgt als je als diplomaat aan de slag gaat, bijvoorbeeld als Macedoniër in Noord-Macedonië of als Serviër in Belgrado, en je komt daar op het ministerie Buitenlandse Zaken, het eerste wat ze natuurlijk leren is overdrijf die veiligheidsrisico's. Spreek over Russische inmenging, spreek over de rol van China, want dat is eigenlijk de enige stok die ze hebben om mee te slaan. En dat is het enige machtsmiddel wat ze hebben om Europese diplomaten ervan overtuigen dat ze erbij moeten. En daar maken ze gewoon heel handig gebruik van. En dat zie je dat ze dat constant doen. En dat is niet iets nieuws. Dat doen ze eigenlijk al 20 jaar, zie je dat. Dat ze daar constant mee schermen.
Voor een aantal landen is
Servië is daar meester in.
Maar de facto is er ook wat aan de hand. Hè? Ik bedoel, er is grote Chinese invloed in Griekenland bijvoorbeeld. Maar ook zeker in die westelijke Balkan. Of ben je dat niet met me eens?
Ja, daar ben ik op zich. Die invloed is er inderdaad wel. Het punt is alleen, als je gewoon puur kijkt naar de geldstromen die in de westelijke Balkan komen, dan valt het allemaal in het niets bij hoeveel geld vanuit de Europese Unie richting de westelijke Balkan gaat. Via de steunfondsen, het IPA-fonds heet dat, voor de westelijke Balkan. Dus het zijn echt peulenschillen wat er uit Rusland en wat er uit China en wat er uit Turkije komt vergeleken met Europese gelden.
Dat geldt ook voor de in- en export. Dat zijn met handen en voeten zijn ze gebonden aan de Europese Unie. Ja. Dat zijn echt enorme aantallen. Ik bedoel, meer dan 80% van de export gaat naar EU-landen. Maar het geldt niet voor alle landen. Dus inderdaad, als je naar de cijfers kijkt, dan is het handelsvolume met Rusland pakweg 3,6%. Iets in die geest. Dus dat is echt heel weinig. Behalve voor Servië. Ja. En als je kijkt naar Bosnië-Herzegovina en je kijkt naar de Republiek Srpska. Ja, als je dan naar de leiding daarvan kijkt, die hebben ongeveer een 10 rittenkaart op weg naar Moskou. Het is maar net. Het is maar net naar welk land je kijkt. Ja. En ik denk dat twee landen die zijn wat dat betreft echt anders dan de rest. En dat is Servië. En dat is binnen Bosnië-Herzegovina de Republiek Srpska. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nee, daar heb je wel een punt. Maar dat zeg ik weer. Van, ja, dat weten zij zelf ook. En Vučić vooral, de president van Servië, die is daar meester in om daarmee te schermen natuurlijk. Hè. Na een belangrijke gebeurtenis in Servië, dan meteen de ochtend erop even bij de Russische ambassadeur gaan tafelen. Hè? Nog voordat hij bij de Amerikaanse ambassadeur en bij de Europese ambassadeur komt. Om gewoon maar even te laten zien van ja, jullie zullen me toch in jullie kap moeten houden. Want anders ga ik die andere kant op. Maar dat is een spel. Hè? Dat is niet iets wat hij echt wil. Het is gewoon een spel wat hij speelt. Om zoveel mogelijk te kunnen onttrekken aan Europa. Om zoveel mogelijk geld te kunnen onttrekken. En een zo positief mogelijke houding van de Europese diplomaten ten opzichte van Servië. En daar is hij meester in. Absoluut. Dat speelt hij heel slim. Maar kijk je dan echt, wat is dan het alternatief dat Servië echt heeft? Heeft Servië nou echt een ander alternatief dan bij de Europese Unie komen uiteindelijk? Wat willen doen? Ik bedoel, Rusland kan het niet opnemen. Er is geen directe grens of iets dergelijks. Servië ligt midden in Europa. Wat is dan echt het alternatief dat Rusland kan bieden? En wat je zegt, de gelden die vanuit Rusland komen, ja, die zijn in Servië inderdaad iets aanzienlijker. Iets hoger, maar nog altijd niet van der mate dat het in de buurt komt van het geld dat vanuit de Europese Unie komt. Dus ik zie dat puur als een soort van schermen dat Servië daarmee doet. Om maar te voorkomen dat Europa iets gaat zeggen over het autoritaire regime dat daar aan de macht is. Te voorkomen dat de EU iets gaat zeggen over het feit wat er vorig jaar in Kosovo is gebeurd. Dat Servische militie, Kosovo zijn binnengevallen. En daar een Kosovaarse politieagent hebben vermoord. Daarna zijn teruggetrokken. En het is nog altijd niet 100% duidelijk of daar de Servische politieke leiding iets mee te maken had. Waarschijnlijk wel. We wachten nog altijd op uitsluitsel daarover. En we wachten nog altijd op sancties ten opzichte van Servië. Voor wat er vorig jaar is gebeurd. Dus je ziet, maar daar zijn ze inderdaad heel voorzichtig in. Want ze zijn bang om Servië in de handen van Rusland te drijven. En daar maakt Vučić dan weer heel slim gebruik van. Ja. Door dit soort dingetjes te doen.
Dus Brussel tuint er een beetje in, dat is wat jij zegt?
Ja. Nou ja, kijk, nou, Brussel tuint er niet alleen in. Brussel helpt erbij ook nog.
Nee. Maar kijk, ik ga een heel eind met je mee. Maar realiseer je dat een land als Servië is ook religieus, maar ook cultureel. Ja, staat aan de Russische kant van oudsher. Dus de grote vraag voor Europa is ook, wil je dat soort landen erbij hebben? Die discussie speelt ook met Turkije. Daar speelt nog wat anders mee. En dat is dat het land zo ontzettend groot is dat het stemgewicht van Turkije binnen de Europese Unie gigantisch zou worden. En daarmee kan Turkije de hele Europese Unie bij wijze van spreken domineren dan wel naar zijn hand zetten. Althans, dat is de angst die er is. Maar ik denk dat het ook een principieel punt is. En dat heeft ook alles te maken met die hele geopolitieke discussie die we hebben. Dus aan de ene kant zie je dus dat inderdaad landen als China, Rusland er alles ook aan zullen doen om ervoor te zorgen dat die landen bij de Europese Unie komen. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk in hun ogen een uitbreiding van de invloedssfeer van het Westen. Mm-hmm. En in wezen is dat ook zo. Ja, en tegelijkertijd is natuurlijk de vraag aanwezig of de Europese Unie dit soort landen met een totaal andere religieuze en culturele achtergrond binnen de Europese Unie willen hebben. Die wordt gezien als een blok van waarde. Nou, dit is echt een belangrijk punt, denk ik. Dus van twee kanten, van twee kanten loopt die discussie.
Ik begrijp wat je zegt, maar als het alternatief is dan van, kennelijk is dus het meeste geld komt uit de EU. En dat moet dan dus, en dat krijgen ze nu toch terwijl ze niet hervormen. Hè? Dan moet dat keihard conditioneel worden gemaakt. En dan zal het Russische geld toenemen natuurlijk. Hè, en het EU-geld afnemen. En dan hoop je dat de Russische zakken niet zo diep zijn als de EU. En dat ze dan uiteindelijk toch gaan hervormen. Dat is waarschijnlijk je alternatief.
Ja, en inderdaad, je zult sancties moeten treffen gewoon tegen landen die het weigeren om hervormingen door te voeren. Of bijvoorbeeld een kandidaat lidmaatschap intrekken. Kijk, het hele EU-toetredingsproces is erop gestoeld dat we voortgang belonen. Maar er zijn maar heel weinig mechanismes in dat proces waarmee je stilstand, dan wel achteruitgang, dat je daar iets aan kunt doen. Dat je bijvoorbeeld sancties kunt opleggen of dat je kunt zeggen, nou, we trekken de toetredingsonderhandelingen in.
En
dat
je kunt
met Turkije hebben ze dat gebeurd.
Je kunt het eindeloos vertragen.
Je kunt het vertragen. Nou, dat is dus ook exact wat er gebeurt. Zie Turkije, maar zie bijvoorbeeld de hele Westelijke Balkan. Weten jullie bijvoorbeeld wanneer voor het laatst een onderhandelingshoofdstuk is gesloten met een land op de Westelijke Balkan?
Kan me niet eens meer herinneren.
Zo'n hoofdstuk van de EU-wetgeving is dat, hè? Dat gaat per hoofdstuk. Ja,
exact. Dat zijn er dus 33. Dat gaat over van alles. Visserijen, rechtsstaat, externe betrekkingen. Nou, wanneer is voor het laatst een hoofdstuk gesloten van die onderhandeling?
Ja, misschien met Albanië of zo.
Nee, dus dat...
Dat kan niet. Ja, ik kan me niet herinneren.
Nee, Albanië heeft nog niet eens één geopend.
Nee, exact. Nee,
dus dat is zeven... Nee, het is 7 jaar terug.
Oké. En met wie was dat?
Montenegro.
Montenegro. Ja.
En waarom is zo'n land als Montenegro? Ja. Zo'n klein landje, die zijn zelfs NAVO-lid, die hebben de euro. Je zou denken, dat kan toch niet zo moeilijk zijn om die erbij te trekken? Hoe kan het dat het zo eindeloos duurt, terwijl in 6 jaar, volgens mij veel lidstaten zijn, in 6 jaar gewoon hebben de hele toetredingsprocedure gedaan, in plaats van 1 hoofdstukje?
Maar realiseer je dat, even, het antwoord kan ik er niet op geven, maar je moet je wel realiseren dat ook toen, in die tijd, de geopolitieke overwegingen waren om die landen erbij te trekken. We hebben een aantal rondes, zeker, hebben we landen als Polen, Hongarije erbij gehaald. Stel je nou eens voor dat dat niet was gebeurd. Wat voor een ongelooflijk probleem we dan hadden gehad in Europa. Dus het pacificeren van die landen heeft er ook voor gezorgd dat er enorme stabiliteit kwam in Europa. En nu is een grote vraag, en dat is denk ik waar we nu over discussiëren, is het pacificeren, het erbij trekken van die landen op de Westelijke Balkan, is dat nou goed voor de totale stabiliteit in Europa, of ondermijnt dat de Europese Unie? Ik denk dat de hamvraag is op dit ogenblik. Ja.
Wat je net zei over het feit dat die, het is 7 jaar terug dat we voor het laatst een hoofdstuk hebben gesloten. En inderdaad, 7 jaar, dat is langer dan welke lidstaat dan ook, die sinds 2004 erbij is gekomen, heeft onderhandeld in totaal om bij de EU te komen. Er is geen land dat 7 jaar heeft onderhandeld. En nu is het al 7 jaar geleden dat een land een hoofdstuk heeft gesloten. We hadden 2 jaar of 4 jaar terug moeten beginnen met toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië. Beide hebben nog niks geopend. Beide is het 0 hoofdstukken geopend. Dus ook daar zit het helemaal vast.
Dat zit de Albanese ook ontzettend dwars.
Ja.
Enorm dwars. Ja. En nou horen we dus deze week, we gaan toetredingsonderhandelingen beginnen met Bosnië-Herzegovina. Nou, dat wordt breed uitgemeten in de Bosnische media. Wie profiteren daarvan? Het huidig leiderschap van Bosnië en Herzegovina, van de twee entiteiten, dus van Republika Srpska en van de federatie.
Srpska wil niet.
Die meten dat breed uit.
Ja.
Nee, maar die zeggen wel, moet je kijken, door ons gaan we nu toetredingsonderhandelingen beginnen. Dan vraag ik van oké, wanneer gaan we met die toetredingsonderhandelingen beginnen? En dan zegt de Europese Raad, ja, dat weten we nog niet. Want we hebben nog geen datum voor vastgesteld. We hebben alleen besloten dat de toetredingsonderhandelingen moeten beginnen.
Oké, Renier.
Maar wanneer, dat weten we nog niet.
Renier, ze willen wel het geld, maar niet de hervorming. Dat is het probleem. Hè? En we hebben ook nog eens een keer de Hongaarse strategie, die dus EU van binnenuit wil uitbreiden met dit soort landen. Nou, laten we creatief denken. De Wereldbank is er heel goed in om leningen heel conditioneel te maken. Daar zijn ze ontzettend sterk in. Hè? Dus elke gaat per tranche. Dat kan de EU toch ook doen. Als de kraan dichtdraait, nou, dan hoor ik die voetjes wel piepen, hoor.
Ja, dat moet je ook doen. Dat klopt. Maar dat gebeurt niet.
Waarom gebeurt het niet? Heb je daar een idee van? Omdat het geopolitieke argument domineert.
Omdat geopolitieke argument domineert. Omdat er waarschijnlijk landen zijn binnen de Europese Unie die het helemaal niet zo probleem vinden dat Servië bijvoorbeeld de huidige positie inneemt. Dat het best wel in strategische belangen bij zouden kunnen spelen dat Servië een soort van schakel is tussen het Kremlin en het Westen. Dat ze afhankelijk zijn van de Servische informatiepositie bijvoorbeeld ten opzichte van het Kremlin. Er kunnen allerlei andere belangen spelen. Er spelen gewoon een heleboel andere belangen op de Balkan, afgezien van EU-uitbreiding. En natuurlijk zegt de Europese Unie, ja, we willen ze er heel graag bij hebben. Punt is, als puntje bij paaltje komt, dan valt dat heel erg tegen. Ik geef nog één voorbeeld. Bijvoorbeeld, een paar weken terug hebben we in Noord-Macedonië, zou er een wet worden aangenomen over het hervormingen van de casinosector, van de goksector. Uh-huh. Dat is een groot probleem. In een heleboel landen op de Westelijke Balkan zijn er overal casino's. Heel veel zwart geld gaat daar natuurlijk in om. Dat wordt witgewassen. Dat maakt echt een groot deel uit van de economie op de Westelijke Balkan. Dan zegt Noord-Macedonië, nou, daar willen we wat aan doen. We willen binnen een straal van zoveel 100 meter rondscholen, willen we geen casino's meer toestaan. Dus die moeten verhuizen, die moeten dicht. Want er is een enorme wildgroei aan casino's. Nou, dan wordt daar een wet over aangenomen in het parlement. Dan zou je denken, nou, daar is de Europese Unie ook blij mee, want het gaat illegaal geld tegen, illegaal stroming van middelen. En dat wordt aangenomen in het parlement en dan komt het bij de president terecht en die wil het dan ondertekenen en die krijgt dan een belletje vanuit de Europese Commissie, vanuit de Europese delegatie. Die zeggen van, ja, ho eens even, dat is allemaal leuk en aardig, die rule of law hervormingen die jullie willen doen voor de casino's. Maar de casino's in jullie land zijn van een Oostenrijkse operator. En Oostenrijk heeft gebeld en die zitten daar eigenlijk helemaal niet op te wachten dat er nu allemaal casino's dicht moeten. En onder druk van de Europese Unie moet die president het dan weer terugsturen naar het parlement, waar het in de derde lezing wordt verworpen. En dan is de hele wet die is weg. Dan is het hele proces daarmee afgelopen. Dus wat je ziet, er spelen ook gewoon bilaterale belangen, dit soort economische belangen, echt machtspolitiek, waarbij je echt rechtstreeks vanuit het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken contact wordt opgenomen via de Europese Unie met de president. Van, hey, dit willen we eigenlijk niet. Vindt een procedurele reden om het af te wijzen. En we zijn weer terug bij af.
Maar wat is nou de conclusie uit dit verhaal? Hè? Dus we hebben gediscussieerd over de vraag of die uitbreiding de stabiliteit dient. Ik denk dat je terecht zegt dat een aantal landen daar helemaal geen behoefte aan heeft. Of daar behoefte aan heeft om de verkeerde redenen. Hè? Dus het kan een brug vormen tussen Rusland en Europa. Waardoor de positie van leiders als Orbán, maar misschien ook wel van Fico versterkt. En wie weet wat er in Nederland gaat gebeuren. Dus dat is een probleem. We weten dat ze het vooral voor het geld doen. We weten toch dat de Chinezen en de Russen echt aan het kijken zijn van hoe je daarmee om moet gaan met die westelijke Balkan. De discussie kennen we ook over het Belt and Road initiatief. Die daarop is aangesloten vanuit de haven van Piraeus. Dus we weten dat eigenlijk die geopolitieke strijd daar in belangrijke mate gevoerd wordt. Maar wat is nou de conclusie? Moeten we nou zeggen van, nou, laat die landen er maar buiten en laten we dat geld zelf houden en laten we dat in nuttige dingen stoppen binnen het Europese Uniegebied? Of zeggen we, nee, we moeten daar toch mee doorgaan, maar bijvoorbeeld onder andere voorwaarden. Wat zou jouw advies zijn?
Nee, je moet absoluut wel blijven pogen om de Westelijke Balkan bij de Europese Unie te betrekken. Maar het moet op een hele andere manier. We moeten niet meer doen alsof er voortgang is in deze landen en allemaal kleine stapjes in het proces gaan verzinnen om maar te zeggen van, hé, ja, ze zijn weer een stapje verder. Er moet gewoon veel meer conditionaliteit komen ten opzichte van de Westelijke Balkan, met ook negatieve represailles op het moment dat er niet hervormd wordt, of op het moment dat er gewoon actief tegengewerkt wordt tegen Europese integratie. Bijvoorbeeld met het intrekken van kandidaat-lidmaatschapstatus. Want dan geef je echt een heel sterk signaal af ten opzichte van die landen. Dus ja, sterke conditionalisering. Veel meer dan we nu doen. En ook echt, bijvoorbeeld in een land als Bosnië, echt kijken waar liggen nou de pijnpunten? Waar gaat het nou echt mis in Bosnië? Waar het echt misgaat in Bosnië is het feit dat die twee entiteiten die aangestuurd worden vanuit Zagreb en vanuit Belgrado, die houden het land eigenlijk gegijzeld. En er is een hele zwakke centrale regering. Dus wat je dan zou moeten doen, is moeten kijken van, kunnen we dan misschien het staatsbestel openbreken in Bosnië? Kunnen we aan Dayton gaan schorren? Om dat open te breken en te kijken van, hoe maken we die centrale regering sterker ten opzichte van die entiteiten? Hoe halen we Bosnië uit deze wurggreep van Zagreb en Belgrado? Maar dat zijn hele moeilijke politieke kwesties. Dan zul je natuurlijk harde taal moeten uiten richting Kroatië binnen de Europese Unie. Dan zul je ook harde taal moeten uiten richting Servië. Daar spelen weer andere belangen bij mee. En ja, dat ligt allemaal zo gevoelig en dat ligt zo moeilijk dat de Europese Unie dan liever zegt van, nou, weet je, we verzinnen wel vooruitgang. Wij doen net alsof die landen hervormen. Die landen doen zelf ook net alsof ze hervormen. En we zijn allemaal blij. En we doen net allemaal alsof daarmee de Russische dreiging is afgewend. Maar dat is niet zo. Juist in tegendeel. De leiders daar die zien dat alleen maar als een zwaktebod van de Europese Unie. We hebben bijvoorbeeld een Vučić die vorige week nog zegt van, ja, Kosovo zal weer ooit van ons zijn. Wacht maar, we wachten op een opportun moment. Dat soort taal wat je steeds meer hoort vanuit Servië. Ja, dan zul je veel harder tegenop moeten treden. Dan zul je echt moeten zeggen van, jongens, dit kan niet. Dit heeft niks met Europeanisering meer te maken. Ik bedoel, dat is in mijn ogen wat er zou moeten gebeuren.
Ja. Op de radio moeten we alweer afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of uw favoriete podcast-app. Maar eerst even dit.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
En het is een beetje mijn nieuwe ding dat ik die luisteraarsvragen
pas op het laatste moment bedenk. En dus nu even op Twitter moet gaan kijken wat er is. Maar ik zag al een beetje dat de algemene teneur is. Nou, die wordt hier goed verwoord door bijvoorbeeld Lex Hoogtuin. Die zegt, instabiliteit in de EU importeren. Hoe dom kun je zijn?
Ja, ben je bereid om dat risico te nemen in ruil voor, laten we zeggen, het tegengaan van beïnvloeding in de Balkan? Ja of nee? Ik bedoel, dat is ook een politieke vraag. En ja, dan moet je constateren dat een aantal politici, nou, ik heb ze al genoemd, Orbán, Fico bijvoorbeeld, die zullen zeggen, nou ja, doe maar. Want wij vinden het wel prima, het versterkt onze positie. En anderen die zullen zeggen van ja, dat willen we niet. En komen met hele andere argumenten. Bijvoorbeeld, ja, ze voldoen niet aan de Kopenhagen criteria, waarin is opgesomd waar je aan moet voldoen om lid te kunnen worden. Dus dat gaat allemaal niet door. Maar één ding is zeker, de hele discussie wordt nu gedreven door het geopolitieke argument. Het gaat feitelijk om invloedssfeer.
Maar dus stel dat je het over nieuwe hulppakketten aan Oekraïne moet hebben, niet alleen met Orbán, maar ook met Vučić aan tafel.
Nou, dat wordt heel lastig, denk ik. Ja. Maar dat mag je. Wat denk je van Oekraïne? Oekraïne is natuurlijk nu een land in oorlog. Ik kom regelmatig Oekraïners tegen. Niet in Oekraïne, maar vooral daarbuiten op dit ogenblik. Dat zijn door de bank genomen allemaal vrouwen, want de mannen die zijn aan het front of die mogen het land niet verlaten. Wat denk je, zo'n land? Zelensky heeft al gezegd, ik ben niet van plan om B-lid te worden van de Europese Unie. Ik wil volledig lid worden. Dat is een land dat een geschiedenis dan heeft, waarvan ze zeggen, wij hebben gevochten voor jullie vrijheid. Mogen wij nu ook even eisen stellen? Ik bedoel, of dat nou terecht is of niet. Maar ik zie dus nu op dit ogenblik al een hele verandering in de discussie over Oekraïne, binnen Oekraïne gebeuren, waarin men ja, eigenlijk assertiever wordt, ook in de richting van de Europese Unie, van wij hebben ook wat te eisen. Ja, en zo'n land eist een plek dan weer op in de Europese Unie. En dat leidt ook allemaal tot gedoe. Dus alles leidt tot gedoe op dit ogenblik. Ja. En dat betekent dus dat de Europese Unie compleet moet veranderen, denk ik, op
Beetje Reinier heeft me van overtuigd dat we moeten toch echt bij het geld dat er stroomt, moet conditionaliteit versterkt worden. Overigens, Oekraïne heeft nu de eerste 50 maatregelen al gedaan, hè, van het hele pakket dat er stond. Je zou kunnen zeggen dat Oekraïne is meer bereid tot hervormingen dan die bestaande leiders in de Westelijke Balkan, wat Reinier goed heeft uitgelegd. Ja. Ze mogen van mij lid worden, maar we gaan op een wereldbankachtige manier keiharde condities. En we gaan met tranches werken. Heb je het niet gedaan? Krijg je geen geld. Ja. En dan is Vučić een probleem. Want hij kan niet zoveel geld krijgen van Poetin.
Maar ik denk dat er in Oekraïne ook wel een neiging is om echt die kant op te gaan. Hoe lang is het geleden dat wij samen, Arend-Jan, in Oekraïne waren, in Kiev waren? Daar ging het eigenlijk alleen maar over corruptie.
Ja.
En men erkende dat die corruptie gigantisch was. En men erkende dat het een probleem was wat niet makkelijk oplosbaar is. Maar er was wel een grote mate van bereidwilligheid om het te doen.
Ja.
En er waren ook allerlei NGO's, civil society, die zich er tegenaan begon te moeien. Waar we allemaal mee hebben gesproken toen. Maar dat is niet van de een op de andere dag afgebroken. En wat je eigenlijk ziet is dat men ook de Europese Unie gebruikt als een soort stuk achter de deur om dit nu te doen. Het is echt volgens mij een totaal andere manier van redeneren dan in Serbië.
Ja, is heel interessant. Ja. Ik heb veel geleerd van Reinier vandaag. Bedankt daarvoor.
We zijn nog niet klaar.
Ja, we hebben tussendoor even.
Maar Reinier, heeft het nog invloed daar op de Balkan dat ze nu dreigen te worden ingehaald door die verder opgelegen delen van Oekraïne en Moldavië, die nu ineens zo'n harde sprint trekken richting EU-lidmaatschap?
Nou, de vraag is, worden ze echt ingehaald? Want dan kijk ik ook weer naar van hoeveel hoofdstukken worden er geopend, hoeveel hoofdstukken worden er gesloten. Ja, er worden in de Oekraïne zet inderdaad wel grote stappen die kant op. Maar ze kwamen ook van heel ver. Hè? Ze moesten van heel veel verder komen dan de Westelijke Balkan al waren in het proces.
Ja,
maar ik denk inderdaad wel op het moment dat Oekraïne echt een stuk verder komt en daar wel ook echt vooruitgang wordt geboekt en dan ook echt daadwerkelijk vooruitgang in het openen en sluiten van die toetredingsonderhandeling. Ja, dat gaat natuurlijk een positieve impact hebben op de Westelijke Balkan. Als dat gebeurt, dan krijg je het idee wat de voormalige eurocommissaris Johannes Hahn, die noemde het een regatta. Het idee van een zeilrace. Waarbij de ene boot de andere boot weer kan inhalen. Dat is de dynamiek die je wilt. Dat er een soort van onderlinge competitiestrijd ontstaat. En dat dan ook de bevolking zegt van... Hè, moet je in de bevolking in Servië zegt... moet je kijken, in Oekraïne doen ze het zo goed. Die hebben een echt Europees perspectief. En die kunnen er wel eens echt bij komen. Hè, dus dan ontstaat ook in de westelijke Balkan het idee van... hé, er is een alternatief voor ons corrupt leiderschap dat we hebben. En daarmee zou je inderdaad de boel een beetje op gang kunnen helpen.
Ja, maar dan moet het dus...
De vraag is wel... De vraag is dus wel in hoeverre die hervormingen inderdaad echt ook gaan leiden... tot daadwerkelijk dat Oekraïne echte stappen zet richting de Europese Unie.
Dat hangt van die oorlog af. Je kunt dus wel... Oekraïne doet zijn best, maar is wel een land in oorlog. In wezen geldt dat ook voor Moldavië, met Transnistrië.
Ja.
En een harde eis. Ik bedoel, je hebt het zelf al gezegd. Je moet de problemen die je hebt met je buren... of met minderheden op je eigen grondgebied... moet je wel opgelost hebben voordat je bij de Europese Unie kan. Dat is altijd een harde eis. De grote vraag is natuurlijk of beide landen in staat zijn... überhaupt om die problemen op een of andere manier... zodanig onder controle te krijgen... dat het gerechtvaardigd is als ze lid worden van de Europese Unie. Nou, ik ben ervan overtuigd dat Poetin, die is ook niet achtelijk... die zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Dat ze dat niet onder controle krijgen... waardoor die toetredingsonderhandelingen eindeloos gerekt worden. Dat vind ik een heel realistisch scenario, hoor.
Maar wat je dus inderdaad zag met die toetredingsonderhandelingen met bijvoorbeeld Kroatië... toen Kroatië erbij kwam, die hadden ook nog een openstaand dispuut met Slovenië... En dat is pas helemaal aan het eind in 2013, of zelfs daarna, is het pas echt besloten. Is dat dispuut bijgelegd over de, hoe noem je dat, over de golf bij Rijeka in het noordwesten van het land. Ja, hebben ze een lang dispuut over gehad. Het is natuurlijk aan de Europese Unie om te zeggen op welk punt in het proces dat soort disputen moeten worden opgelost. Je kan ook nu niet van Servië zeggen van ja, jullie moeten morgen Kosovo erkennen. Anders is er geen enkele voortgang meer in het proces. Je kan er ook voor kiezen om dat helemaal aan het eind van het proces te zeggen... Hè, als ze er al bijna zijn, dan is het allerlaatste offer dat ze moeten doen... is Kosovo erkennen. Dat lijkt mij een veel strategische benadering... dan dat je het al helemaal vooraf in het proces... Hè, wat ze nu bijvoorbeeld met Noord-Macedonië en Bulgarije doen... los het nu al op, maar dan komt het hele proces vast te liggen... terwijl ze er niks voor terugkrijgen uiteindelijk. Want... He, dan lossen ze dit dispuut op. En dan? Dan kunnen ze misschien een hoofdstukje openen.
Maar even nog
dan zijn ze nog nergens.
Maar even nog over Oekraïne. Stel voor dat het een frozen conflict wordt. Dus een Noord-Koreaanse, Zuid-Koreaanse oplossing. Dan is denk ik, als ik Brussel lees en de krachtsverhoudingen... dat is de drive om toch echt die Europese Unie onderhandelingen te starten... is heel groot, hè, om allerlei redenen. En dan, kijk, na een oorlog hè, is er altijd nog meer spankracht... om hervormingen door te voeren... Laten we ook wel zijn, want een land als Zuid-Korea heeft het gewoon geweldig gedaan. Hè? Met name omdat die markt is gaan liberaliseren. Dus ik weet het niet. Ik denk zelf dat de krachten in de rompstaat Oekraïne zijn groter om te hervormen dan in de westelijke Balkan. Dat heb ik nou van Reinier geleerd.
Dat denk ik ook. Ja, absoluut. Ja.
Ik pak er nog even bij de vraag van Gerard Ratenau. Welke landen zouden in de komende 3 tot 5 jaar aan voorwaarden kunnen voldoen om volwaardig lid te worden? Importeer je hiermee radicaal rechts in de EU, of voorkom je dat juist?
Ik denk Albanië is wat mij betreft een van de weinige voorbeelden. Of mis ik er nou een paar?
In hoeveel jaar?
Drie tot vijf. Gerard is optimistisch.
Ja, geen enkel land dat binnen 3 tot 5 jaar bij de
Europese... Dat weet ik niet. Dat hangt van de politieke bereidheid af. Dat hangt van de politieke bereidheid af in het Westen. Het hangt ook van de dynamiek die zich gaat voltrekken ten opzichte van Rusland en of de neiging sterker wordt om, laten we zeggen, de westerse invloedssfeer door middel van de uitbreiding van de Europese Unie uit te breiden. Ik bedoel, in deze tijd is gewoon echt alles mogelijk. En even afgezien van de tijd, of dat 3 tot 5 jaar duurt, ben ik het mee eens dat Albanië dan, laten we zeggen, van al die landen nog de meeste kans maakt? Of zijn het er meer? Wat denk je?
Nee, ik ben het wel mee eens. En dat Albanië, als die nu eenmaal beginnen met het openen van de toetredingsonderhandelen, die zouden op zich fout kunnen maken. Vooral ook omdat ze niet echt disputen bijvoorbeeld hebben. Exact. Alleen een dispuut met Griekenland, wat wel opgelost moet worden over de Epirus-regio. Dat is het grensgebied tussen Albanië en Griekenland. Daar liggen ze nog wel overhoop. Maar ja, qua dat heeft Albanië inderdaad een goede positie, een goede uitgangspositie op het moment dat ze daadwerkelijk gaan beginnen met onderhandelen. Maar daar wachten we dus nog altijd op. Terwijl dat eigenlijk 2 jaar terug is dat aangekondigd. Maar er is nog geen enkel hoofdstuk geopend.
Wat ik interessant vind, dat meneer Rama is een premier of een president.
Ja.
Die wordt door de Britten en Amerikanen heel positief gewaardeerd. In Europa is het weer een beetje anders. En die heeft dus bij sommige mensen wordt het gezien als een hele moderne man. En anderen vinden hem weer heel corrupt. Wat denk jij ervan? Alistair Campbell was...
Weet zich heel goed te vertegenwoordigen inderdaad. En hij heeft humor. Ja. Het is iemand met een hele vlotte babbel.
Kunstenaar.
Maar kijk je inderdaad naar zijn rule of law. Naar zijn rechtsstatelijke record in Albanië. Ja. Dan heb ik mijn bedenkingen erbij.
Mm-hmm.
Maar aan de andere kant, relatief gezien, hè, vergelijk je met een Vučić, vergelijk je met een Dodik,
veel beter.
Dan is het wel iemand. Ja, dan is het inderdaad wel iemand die meer kans maakt om Albanië richting de EU te leiden dan die twee.
Ik heb al eens een keer met hem geluncht in Brussel. En dat is alweer, denk ik, 2-3 jaar geleden. En toen was eigenlijk de discussie niet. Ja, inmiddels is de discussie niet veel verder gekomen.
Ja.
En toen zat hij al te zeggen van waarom gebeurt dit? En dat hield toen verband, onder andere met Nederland, en dat is de reden waarom hij mij weer wilde spreken, met de problemen die er waren met de georganiseerde misdaad in Albanië.
Ja. Ja.
Dat een probleem is duidelijk. Hm. Alleen het werd volgens mij, ik moest hem daarin gelijk geven, vooral gebruikt om iets niet te doen. En om nieuwe obstakels op te roepen. En ja, de pleidooi wat hij toen hield om toch maar bij de Europese Unie te komen, was tamelijk overtuigend. En hij zegt, wij willen er gewoon echt bij horen. Hetzelfde argument wat je destijds, interessant genoeg, ook van mensen als Orbán hoorde in de jaren 90.
Ja. Lijkt me wel leuk, ja. Albanië erbij. Het is een mooi landje.
Ja, het is een heel mooi land, ja.
Prachtig.
Beginnen we daar gewoon mee. Dankjewel, Reinier.
Dat zal ook weer geregeld.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Reinier Jaarsma en fijn weekend.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.